Wat wij in de Bijbel vinden, is dat wij als gelovigen nou eenmaal voorbeelden hebben. En eigenlijk niks anders dan dat. Dat wil zeggen, wij worden onderwezen in wie de Heer is. En in de praktijk, wij worden onderwezen in wat Hij doet. Want wie de Heer is, wij weten niet eens wie wij zelf zijn. Wij weten van elkaar niet wie wij zijn. Dat is allemaal heel ongrijpbaar, glibberig en waarschijnlijk zelfs veranderlijk, maar vooruit de maan. En om nou God te beschrijven, hoe zouden wij dat weten? Dat gaat niet. En voor zover we hem dus leren kennen, is het omdat hij zich openbaart in de schepping, Romeinen 1. Dat heet in de creatuur en in de schriftuur, de schriften dus, dat wil zeggen in de Bijbel. Maar men mag niet vergeten, hoewel dit volstrekt orthodox is, men mag niet vergeten, God openbaart zich in de persoon van de Heer Jezus Christus, die nou eenmaal het beeld is van de onzienlijke God. Zoals het in de Bijbel vermeld staat, in de formulieren, heb ik altijd de indruk dat het daar anders is, maar doe maar. Maar in de Bijbel ligt dat nou eenmaal zo. Wij worden onderwezen in het werk dat God doet. En daaruit leren wij hem kennen, want daarin drukt hij zich uit. En wat wij moeten, Efeze 5, vers 1. Zij dan navolgens Gods. En eventueel navolgens van Christus. Imitatione Christi heet dat. Volgens Tommy. Thomas van Kempen. A Kempis. Van Kampen, maar hij was uit Zwolle. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de navolging van Christus. Dat is hoe wij dat in de Bijbel lezen. En dat soort uitspraken, ik heb een hele rij van dit soort uitspraken hier voor me liggen. Dat soort uitspraken houden meteen in dat er verder dus inderdaad geen wetten, regels, instructies zijn. Er staat gewoon, geliefde, zij dan navolgens Gods. Of hij schrijft Paulus, zal ik eens een paar noemen? Dat is wel aardig eigenlijk, hè? Zal ik een paar noemen. Uit 1 Korinthe 14, daar staat in vers... even kijken, nee, 1 Korinthe 4 bedoelde ik. 1 Korinthe 4, daar staat in vers 16... Zo vermaan ik u dan, dubbele punt, zijt mijn navolgers... We zouden navolgers worden van Paulus. En hij vervolgt met, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon, vooruit te maken, kind, is, in de Heere, welk u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Gelijke wijs ik alom in alle gemeenten leer. Hij zegt, doe maar gewoon zoals ik. Schiet me ineens te binnen, ik doe het er niet om, maar schiet me ineens te binnen. Ik stond weer eens naast mijn vader, dus jongen, was weer eens met hem mee. En toen vroeg iemand aan hem, want ik had grote oren. Nou. En vroeg iemand aan hem, maar ome Jacob, want zo ging dat dan. Hoe doet u dat nou eigenlijk? Kunt u dat niet eens ons leren, hoe u dat nou eigenlijk doet, dat bijbelstudie en zo? En mijn vader bedacht zich even, dat merkte ik wel, maar de persoon in kwestie niet, maar was even. En hij zei, enigszins gekscherend, hij zei, nou doe het maar gewoon zoals ik dat doe. En dat was het dan, meer kon hij ook niet bedenken op dat moment. En hoe het dan moet? Ja, u weet toch dat daar dikke boeken over volgeschreven zijn, over hoe je het moet doen en hoe je het niet moet doen. En natuurlijk dat wij het doen zoals het niet mag. Ik in het bijzonder niet natuurlijk. Zo mag het niet, zo moet het niet. Ik geloof niet dat je dat zo mag lezen of interpreteren. Dat is een fout. Want het is in strijd met regel zoveel van de hermeneutiek. Want er zijn twee vakken die daarover gaan. Hè. Dat is exegese, dat is het actief bijbeluitleg. Dat is wat het woord ook betekent. Exe, uitleg. En hoe je dat moet doen, dat heet dan hermeneutiek. Dat is een recent uitgevonden vak, als je het mij vraagt. En dikke boeken waar niemand ooit de klap van begrijpt. Maar dat maakt ook niks uit. Het punt is namelijk dat je dat niet in regels kunt onderbrengen. En dat een computer, een goed geprogrammeerde computer, het ook inderdaad niet kan. Maar die kan wel meer niet. Hè? Schaken, broeder. Of een computer goed kan schaken. Dat is in mijn jeugd was dat al een onderwerp. Zo in 1958 of zo, toen ze voor het eerst een computer kregen aan de universiteit in Groningen. De Zebra heette die. Jawel. En of dat ding ook kon schaken. Nou, computers kunnen niet schaken. En als ze toch kunnen, dan is dat omdat ze een goed geheugen hebben. Ze zoeken de stand van de op het bord op. Ze doen schaken ze het ook trouwens hoor. Goed geheugen. Ze zoeken de stand op het bord. En hoe vaak die voorgekomen is. En op welke wijze de partij tot een goed einde gebracht is. En die wordt dan gevolgd. Dat is niet nadenken over hoe zal ik het eens doen. En wat zijn de consequenties? Maar dat is nakijken, hoe hebben anderen het gedaan? En wat zijn daarvan de consequenties? En bij nader inzien, dat is tamelijk dom, maar een goed geheugen. En in de praktijk, zo doet men ook altijd bijbelstudie. Wat hebben anderen ervan gezegd? En wie zullen we eens napraten? Want waar hebben we het meest aan in de praktijk? En wat levert het meest op? Zo werkt het echt. Maar bijbel lezen zelf. Nee, bij hem al. Dat is niet hoe dat gaat. En kijk, dat is wat wij wel doen. En in principe, in die traditie staan wij. Er zit van alles omheen aan gedrag, zal ik maar zeggen. En misschien moet je het ook wel protocol noemen. Maar dan nog, het is het levende woord dat opengaat. Zonder dat er iemand met een juridisch oog naar kijkt en zegt, nee, maar dat kan niet, want het is in strijd met wat die en die er altijd over gezegd heeft. En wat eeuwen geleden door die en die kerkvaderen beweerd is, enzovoort. Helemaal niet, we hebben gewoon een Bijbel. En dat is wat het is. Vergis je niet. Ik heb heel wat sprekers gehoord in de loop der jaren. En die hebben een ontiegelijke verzameling boeken, dat is echt waar. Of ik allemaal gelezen heb, nou niet allemaal, maar dan toch. Die staan er ook niet voor niks. Maar het gaat niet om wat anderen ervan gezegd hebben. Het gaat om wat de Bijbel zegt. En dat is het enige wat doorslaggevend is. Ik heb ook tegen dat moderne gedoe, waarbij iedereen net doet alsof hij wetenschappelijk bezig is, door ook een artikeltje van nauwelijks 1 A4'tje te voorzien van voetnoten met bronverwijzingen. Oh, nou op zeg. En waaruit bestaan die bronverwijzingen? Wikipedia? Nou ja, enzovoorts. Bronverwijzingen? Weet je wat mijn vader zei? Het heeft jaren geduurd voordat ik het enigszins me ermee kon tevreden stellen. Maar die zei, je moet de mensen nooit je bronnen vertellen. En hij zei niet waarom niet. Echt niet, het waren losse zinnen. Hij was niet de man van veel woorden. Naar mij toe zeker niet. Echt niet, al denkt u misschien anders, maar echt niet. Hij zei, je moet nooit je bronnen vertellen. Achteraf weet ik waarom niet. Het gaat er niet om van wie je het hebt. Of je dat nou hebt van een Samaritaanse vrouw of van een Jehova's getuige. Of daar heb ik ook wel wat van geleerd. Van de Zevendedags Adventist ook wel eens. Het doet er niet toe. Het gaat erom of je het uit de Bijbel hebt. En die is doorslaggevend. Zie? En dus je moet nooit je bronnen vertellen. Het is niet wetenschappelijk verantwoord, maar dat zou hem een worst zijn, zeg. Hoe het wetenschappelijk verantwoord was. Daar had hij niet de minste vertrouwen in de wetenschap. Echt niet. Maar ja, waar hij vertrouwen in had, is het woord van God. En het is het enige wat telt onder alle omstandigheden. Zie? Nou, en hier, wat ons voorgehouden wordt, is... Ja, hoogmoed, daar zijn geen regels. Daar kun je niet mee tevreden stellen. Daar kun je niet achter verschuilen. We hebben een traditie. Paulus zegt, doe maar zoals ik het doe. Wees mijn navolgers. En dat zei hij niet alleen maar hier. Dat zei hij ook, zullen we even een paar hoofdstukken verder nemen. Dat is 1 Korinthe 11, vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En zegt hij erachteraan, en ik zet mijn hoed af in de bijeenkomst. Want in mijn positie als kind van God draag ik geen hoofddeksel. Is u nooit opgevallen dat men overal waar wet heerst, draagt men hoofddeksels? Al waren het maar pruiken. Waar wet heerst, zei ik. Hè? Pruiken. Die rechters, weet je wel, die Engelsen vooral, met die pruiken en zo. Maar waar wet heerst, religie, pruiken. Hoofddeksels. In het christendom, inderdaad. In de islam, in het jodendom enzovoort. Hoofddeksels. Sommige van die hele kleintjes, ziet er niet uit. En of het nou een kalotje is, of heet die ding ook weer? Een kalotje of een keppeltje. Weet je, al nagelang de godsdienst is, men draagt hoofddeksels. En wat staat er in de Bijbel? Weg met die pet. Een pet is pet. Moet die hoed? Deze is van Johan Bos, jaren geleden. Moet die hoed? Nee, die moet niet, die is weg, zegt Paulus. Waarom? Omdat wij niet religieus zijn. Als je religieus bent, dan sta je onder een macht, staat er. Dat zijn de volgende versen. Die staan onder een macht. Want de wet is het, de pet, het hoofddeksel, hoe het ding maar heet, is de uitbeelding van de macht waaronder men staat, het gezag waaraan men gehoorzaamt, enzovoort. De rang die men in de hiërarchie bekleedt. En als je helemaal bovenaan staat, gaat de pet open. Nee, die gaat helemaal weg. Hebben jullie dat? En wij maar ruzie maken over of die vrouw een hoed op moet hebben. Maar daar ging het helemaal niet over. Nou ja, niet helemaal. Waar het over ging is dat het hoofddeksel weg is. En dat is wat Paulus gaat zeggen. Wees mijn navolgers. Dus met andere woorden, hij droeg dat ding niet. Ook geen mijter bedoel ik maar, hè. Of wat het maar was. En dat is 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. En daarna volgt wat ik u er straks al las. Want ik heb van de Heer ontvangen, vers 23, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat enzovoorts. En daar zegt hij, en we zitten aan zijn tafel, rechtstreeks. Zonder dat daar iemand tussen is. En dus geen instituut, geen wet, geen regels. En het nadeel daarvan is dat je dus zelf verantwoordelijk bent. En dat je je voor de Heer nergens achter kunt verschuilen. Niet achter een hoofddeksel, niet achter een sluier, niet achter een kerkgenootschap, niet achter de statuten. Wat het maar was, nergens achter. En ook niet achter je predikant. Heb u dat? Daarom kunnen die lui je ook niet weren van het eventuele avondmaal. Daar zijn ze niet verantwoordelijk voor, of jij daar allemaal gaan zitten of niet. Echt niet. Gaat om de persoon in kwestie in relatie tot de Heer. Die wordt daaromtrent dan ook geadviseerd in het laatste deel van 1 Korinthe 11. Waar staat dat men zich zou realiseren dat men eet van de avondmaalstafel, maar dat dat een uitbeelding is van dat men rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan de Heer voor het eigen leven. En als je dat niet weet, begin je maar gewoon weer een hoofdstuk 1 te lezen. En misschien dat je, als je de tweede keer hier komt, dat het dan begrijpt. Ik meen dat echt hoor. Zo simpel is dat. Maar het is een kwestie van navolgen, voorbeeld navolgen. En toen aan die avondmaalstafel, toen stond de heer van die tafel op, begon de voeten van zijn discipelen te wassen in Johannes 13 en zei, ik heb u een voorbeeld gegeven en een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, dus doe gij dat ook, staat er. Elkaar vergeven. En elkaar zien als rein in Christus. Dat is wat het is. Voorbeeld is dat. En daarna lees ik u Efeze 5, vers 1. Efeze 5, vers 1. Zij dan navolgers Gods. Als geliefde kinderen. Kinderen volgen namelijk de ouders. En doen de ouders na. Dat is een eerste onderwijsproject. Hen wordt niks dwingends opgelegd, maar ze doen vanzelf wat ze de ouders zien doen. Dat doen de vogeltjes ook, hè. Ze hebben mij verteld dat mijn vader moet mij verteld hebben, die kweekte duiven. Nee, geen postduiven, dat is een andere kleine Hanneveld uit de andere tak van de familie. Maar hij kweekte sierduiven en hij zei, ja, je kan je de eieren wel laten uitbroeden onder een broedmachine of onder een lamp. Die had hij zelf ook, onder zo'n warme lamp. Hij zegt, maar die jongen die eruit komen, die broeden daarna hun eigen eieren niet meer uit. Want dat hebben ze niet geleerd. Ze zijn niet onder de ouders of onder een van de ouders uit het ei gekropen. Daar hebben ze dus geen weet van, dus ze doen het met hun eigen eieren ook niet. Gaan ze ook niet op zitten, dan is dat weg. U dacht dat het ingeschapen was, maar het is niet zo, het is aangeleerd. En dat is met heel wat gewoonten van dieren ook hoor. Ze nemen het gewoon van de ouders over. En wat wij zouden doen, wat wij zouden leren als kinderen Gods, is niet de opdrachten uitvoeren, maar is, zijt navolgers Gods als geliefde kinderen van God en dus wandelt in liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Want navolgers zijn van God impliceert of is in de praktijk navolger zijn van Christus die het beeld Gods is. Zie? En wat heeft Christus gedaan? Die raakt me de weg al kwijt in dit vers, sorry. Maar wat heeft Christus gedaan? Die heeft zich voor ons overgegeven. Voor wie? Voor de gemeente, daar gaat het over. Als er staat dat Christus zich ergens voor heeft overgegeven, dan gaat het over de gemeente en niet over zijn kruisiging. Dat was namelijk niet voor de gemeente, dat was voor de wereld. En anders weet je niet wat de gemeente is. Maar ja, maar de relatie van Christus tot de gemeente is dit, dat hij zich ten volle aan de bouw van de gemeente gewijd heeft. En dat is een van de redenen waarom hij dus nog even niks doet aan de openbaring van zijn koninkrijk in de wereld. Dat is namelijk niet hetzelfde, dat is zelfs in hoge mate tegenovergestelde. Je kunt het ook anders zeggen, maar daarom zeg ik in hoge mate. In plaats van dat hij zijn koninkrijk in de wereld openbaart, verzamelt hij zich een koninklijk volk in het verborgene. En dus heeft hij zich voor de gemeente overgegeven. Mocht je hem niet hebben, dan staat het een paar versen verder alsnog. Want het staat in vers 25. Hij heeft zich voor haar, voor de gemeente, overgegeven. En waar wij, want ik ga daar niet verder op in, want het gaat mij om de hoofdlijn. De hoofdlijn is, zij het navolgers Gods, namelijk navolgers van Christus. Hoezo dan? Nou, die leeft voor de gemeente. Voor de opbouw van de gemeente. En als wij navolgers van Christus zijn, waar leven wij dan voor? Voor de opbouw van de gemeente. Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, wat doet de Heer vandaag? Wat is het werk van de Heer? De opbouw van de gemeente. Wat is dan het werk des Heren waarin wij betrokken zouden zijn? De opbouw van de gemeente. En nogmaals, dat is niet de openbaring van zijn koninkrijk of wat dan ook maar. Laat staan de opbouw van onze plaatselijke vereniging. Ongeacht of je dat een stichting noemt of een gemeente of een kerk. Daar gaat het niet over. Dit is wat de Heer doet, zijn gemeente bouwen en het werk des Heren. Daar zouden we dus in betrokken zijn. Zouden onze levens aan gewijd zijn. Dus. En als de Heer zegt, ik stel mijn leven voor de schapen in Johannes 10. Dan nog gaat het niet over dat hij zou sterven voor wie dan ook. Maar dat hij zou leven voor zijn schapen. Voor de gemeente namelijk. Staat er ook bij, ik geef hun het eeuwige leven. En ik ken hen en ze volgen mij enzovoort. Dat is de gemeente. Dat is de Bijbel. En nogmaals, ook in het beeld van de herder en de schapen gaat het over navolging. Schapen volgen, als het goed is, de herder. Niet altijd, soms kennen ze de weg. Vooral de terugweg. Naar de schaapskooi. Maar de normale gang van zaken is, de herder loopt voorop en de schapen volgen de herder. Zo gaat dat. Dat is navolging. Dat heet traditie. Wat dacht u van Filippenzen trouwens? Filippenzen 2 vers 5. Dit gevoelen zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Dat is gewoon navolging. En wat er in dat schriftgedeelte staat, is dat Christus weliswaar beeld Gods was enzovoorts. Maar dat hij het beeld van de mens heeft aangenomen, in de gedaante van de mens gevonden is, een dienstknecht geworden is, nederig is en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En die gezindheid waaruit dat voortkwam, zou onze gezindheid zijn. Die van nederigheid en dienstbaarheid. En wat ik gezindheid noem, heet gewoon gevoelen. Emotie, beleving, bevinding is trouwens eigenlijk wel een mooi woord. Dit gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. Om meteen te vervolgen in Filippenzen 3, vers 17 met: wees mede mijn navolgers, broeders. Van wie dan nog meer? Ja, van Christus uiteraard, uit hoofdstuk 2, wat we net lazen. En nu dus 3 vers 17, wees ook mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. En hij zegt dus, wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus, maar wees ook navolgers van degene die ook mijn navolgers zijn. Merkt op degene namelijk die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Je ziet het doen, je ziet hoe het gaat en je weet daarna hoe je het zelf moet doen. In grote trekken hetzelfde, al word je dikwijls gedwongen om je aan te passen aan wat omstandigheden. Maar zo werkt het. Het is geen opgelegde dwang. Maar het is hoe een mens fundamenteel, een mens zeg ik, fundamenteel wordt onderwezen. Het eerste onderwijs van een mens is, hij doet na. Ik ben er fundamenteel ook geen voorstander van dat kinderen vroeg naar school gaan. Maar ja, als de ouders toch niet thuis zijn, ja, dan heeft het natuurlijk geen zin ze thuis te houden natuurlijk. Maar ik ben er niet zo voorstander van. Ik ben er voorstander van dat kinderen tamelijk lang hun ouders zien in een gewone dagelijks leven. Maar hun ouders zijn niet thuis en ze hebben werk en dat is ergens anders. Dat is niet thuis. Dat is allemaal heel onnatuurlijk allemaal. En de kinderen krijgen niet de gelegenheid dat te zien. Die hebben geen idee wat pa of moe uitvoert eigenlijk als ze naar hun werk zijn. En in plaats daarvan worden de kinderen naar school geleerd. En dan moeten ze, wat moeten ze daar eigenlijk? Ik wil zeggen, de tafels van 1 tot en met 10 leren, maar ik geloof niet dat ze dat nog doen. Ze leren de gebruiksaanwijzing lezen van de zakjapanner of zoiets. Weet ik het. Zal ook wel niet meer. Maar ja, de onderwijs wordt dus een heel moeilijk ding. Maar normaal gesproken, een mens is tot aan zijn, tot aan de adolescentie. Tot aan de puberteit is hij, doet hij maar één ding, dat is leren. Zijn ogen en oren de kost geven, om zich heen kijken, van alles nadoen, nazeggen, uitproberen enzovoort. Ze zien de kat in de boom klimmen, dus dat willen ze ook. En dan donderen ze eruit natuurlijk, of er moet de brandweer komen. Weet ik veel, ze halen dus katten kwaad uit. Alles proberen, kijken waar de grenzen liggen enzovoort. En je leert daar zo ontiegelijk veel van, zonder dat er enige dwang aan te pas komt. Ideaal. Ja, en tegen dat je dat niet meer kan, omdat je aan de puberteit toe bent, word je naar de middelbare school gestuurd. Op het moment dat je bekwaamheid om te leren zwaar achteruit dondert, dan moet het. Is te laat. Wat is domweg te laat? Echt waar. Maar ja, ze hebben andere dingen uitgedacht. Maar wij worden geacht gewoon te imiteren. En ik moet u zeggen, ik heb uren als kind staan kijken bij een timmerwerkplaats en bij de timmerman als zodanig, bij de smid. Arie Kloot heette die. Ik ruik het nog als ik zijn naam noem. Maar hoe hij eruit zag, weet ik niet. Zwart, gewoon. Verder weet ik het niet. Zwart, kort en breed. Sterk. Enzovoorts. En bij de fietsenmaker, bij Jan Zaal. Fiets van Zaal, mijn ideaal. Zo heet het, ja. En daar heb ik gewoon staan kijken over hoe je een fiets uit elkaar haalt, en in elkaar zit en een band plakt enzovoort. En daar een uren bij een kippenslachterij, daar werden de kippen uit. Oh, nou laat ik u dat maar niet vertellen hoe dat ging. Maar, en bij de schilder, die voordat die schilderen met zo'n brander, met en de, al die olieverf van de kozijnen krabde enzovoort, voor zover ik zoiets ook kan hebben. Dus omdat ik er uren bij heb staan kijken, het zou je gedacht zijn wat je daar allemaal leert. Die mensen moeten gedacht hebben, die jongen die, wat moet hij hier, laat hij naar school gaan, laat hij iets gaan. Ik heb alleen maar staan kijken in mijn jeugd. De dierenarts zei, wat moet die jongen in het karretje, die zegt niks. En hij zei tegen mijn moeder, dat wordt een filosoofje. Dokter Klapwijk stond laatst bij zijn graf in Bodegraven. Maar goed, Simon Klapwijk. Maar goed, zulke dingen. Hoe leren wij? Door het na te doen. En hoe mijn vader sprak, ik weet hoe hij sprak. Ik kan het alleen niet goed nadoen. Ik heb een andere persoonlijkheid. Maar ik weet wel hoe hij deed. Echt wel, maar ik weet ook hoe Kitsen deed. Om maar eens wat te noemen. En sommige mensen die, wat heel moeilijk was om na te luisteren, Albert Raamaker bijvoorbeeld, was veel moeilijker. Die deed het veel academischer enzovoorts. En het was toch moeilijker om de gedachten erbij te houden, om zo te zeggen. Maar ik weet wel hoe het werkte en hoe je die dingen doet. Echt wel. Nou ja, en ik weet nog dat ik in de Joesterkruis samenkomst, toen ik 8, 9, 10 jaar was, hoe oud kan ik geweest zijn? Daar werd vibrafoon gespeeld in de begeleiding van een samenzang. Wist ik veel dat ze dat in Amerika gewoon altijd deden, of dikwijls deden, in de tent. Als je daar goed opgelet hebt, heb je foto's zien hangen van een van die grote tenten, staat net op het podium, staat een vibrafoon. Maar dat deden ze in Nederland ook nog. Daar heb ik het van. Ik heb het echt niet van Lionel Hampton of uit het jazz. Ik heb het gewoon, ze deden dat in de samenkomsten. Ding kan je meenemen, piano is wat lastiger. Zo gaat dat. Het is allemaal traditie. Zie? Je ziet hoe ze het doen en je neemt het op. En zo leven wij als kinderen gods. Toch traditie en het is niet onze vijand, het is ons enige onderwijs. Naast wat er zwart op wit in de Bijbel staat, maar onze manier van doen staat niet zwart op wit in de Bijbel. Wat erin staat is een gezindheid zouden we hebben. En dat is een nederige waarbij wij een voorbeeld nemen aan degenen die voor ons zijn. En die ons voorgingen. Wees mede mijn navolgers, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Via Filippenzen 3 vers 17. En in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. navolgers des Heren, daarmee, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. Heb u dat? Dat alleen al is een traditie. Het aannemen van het woord van God in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. En ik hoop dat het ook de uwe is. En daarna staat er achter, vers 7 alzo, dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, waaruit je maar ziet dat de gelovigen in Macedonië en Achaïe een voorbeeld namen aan de gelovigen in Thessalonica. En dat vanuit Thessalonica de traditie zich verbreid heeft over Macedonië en Achaïe. Dat is wat er staat. Zie? Nou ja. 2 Thessalonicenzen 3 vers 7. Ben je nou toch, hè? 2 Thessalonicenzen 3 vers 7. Gij zelven weet hoe men ons behoort na te volgen. En dat was het dan. En wat je nodig mist, is de regels, de wetten, de voorschriften, de eisen die gesteld worden, zodat je met de Bijbel in de hand kan zeggen, wij doen het goed. Dit is de enige manier waarop christenen horen samen te komen. We zijn de enige echte nieuwtestamentische gemeente. Dit zijn clichés die ik zo links en rechts heb opgevangen. Wij doen het goed, zo hoort het. Waar staat dat in de Bijbel? Nauwelijks één tekst. Wat hoort is dat we nederig van harte zijn, dat we bescheiden zijn, dat we ook niet de baas zijn, dat we alleen maar aanzitten aan zijn tafel, maar dat hij ons wat aanreikt en zegt, alsjeblieft, doe dat. Wees mijn navolger, doe handeling totdat ik kom en kijk maar goed hoe anderen doen. Daar kun je van leren voor jezelf hoe het moet en je kunt er ook van leren hoe het niet moet. Of je leert ervan hoe je het zelf in ieder geval niet wil of kunt. En dan moet je een andere methode bedenken. Zo werkt het. Nou. En dan hadden we, even kijken, waar was ik? 2 Thessalonicenzen 3, vers 7. Gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. En dan vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. En zo verder. Nou ja, ik wil dat lijstje wel even afmaken. Dat is dan... Ja, wat ik specifiek zou moeten noemen is Timotheus. Dat is 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Paulus schrijft aan Timotheus. U weet, dat is die man die in de traditie van Paulus wandelt. Dat is de man die door Paulus werd meegenomen bij zijn moeder en zijn oma vandaan. En Timotheus kreeg kreeg voorgeschoteld hoe Paulus dat deed, zijn werk. Uiteraard opdat hij datzelfde werk zou leren. En Paulus beschouwt hem dus als een kind, zelfs als een zoon. En als een soort opvolger. En hij schrijft hem dus privé wat brieven. En hier in 2 Timotheus 2... zegt hij, gij dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Let op het woord trouw, in een paar verschillende vormen. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, Niet dat wat in de formulieren staat of zoiets, of in de statuten. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat. Mooi woord. Dat is toevertrouwen aan. Dat wil zeggen specifiek overdragen aan iemand, meerdere iemanden wellicht. Maar er staat niet prediken. Dat is namelijk hier niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, is dat hij dat wat hij van Paulus heeft meegekregen, om zo te zeggen, dat hij dat specifiek weer door zou geven aan geselecteerde mensen die door Timotheus getrouw geacht worden, zodat ook die op hun beurt bekwaam zouden zijn om van daaruit anderen te leren. Er zijn twee verschillende dingen. Het ene is, je bent onderwijzer en je moet die klas onderwijzen. En het andere is, je hebt een boel geleerd en je onderwijst het aan anderen die geacht worden dat ook weer te onderwijzen enzovoorts. Dat laatste is veel specifieker en bovendien meer omvattend. Het verhaal blijft altijd dat je kunt nooit zoveel doorgeven als dat je weet. Als je dat wel kunt, dan kun je beter helemaal niks doorgeven. Dan ben je er niet aan toe. Je moet meer weten dan je doorgeeft. Je moet meer hebben dan je doorgeeft namelijk. Ik zeg niet, je moet ze niet alles vertellen. Ja, het punt is, je moet altijd nog meer achter de hand hebben. Je moet kunnen putten uit een grotere rijkdom. En wat Paulus hier aan Timotheus zegt, is dat hij die grotere rijkdom wel degelijk ook geacht wordt over te dragen aan anderen. Heb je dat nog? Ja, dit zijn niet dingen die vast liggen in een... Het is zelfs tegenovergestelde. Het is niet wat vast ligt in wat men een kanon noemt. Of wat vast ligt in een uittreksel of van mijn part een catechismus. Het is het tegenovergestelde. Het is meer dan dat. En dat zou bewaard moeten worden. Heb u dat? En er zijn echt twee verschillende dingen. Het ene wordt gepredikt. Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk gepredikt, maar er is altijd meer. Je kan niet alles vertellen, zoals gezegd. Maar je mag toch hopen dat wat de kennis die er is, dat die wel degelijk wordt overgedragen en bewaard. En dat zou gebeuren, was de bedoeling. Heb je dat? Het gaat om het bewaren van de verantwoordelijkheden van de kennis die er is. En dat is het dan. En dat is traditie, letterlijk. Nee, wat ik meegekregen heb uit die traditie is niet veel anders dan dat mijn vader zei, als ik doodga, want zo laconiek sprak hij er dan wel over. Als ik doodga, krijg jij mijn boeken. Toen keek ik hem bedenkelijk aan. En toen zei hij, oh, wil je dat ik dat beschrijf? Dat is raar hoor, voor hem. Wil je dat ik dat beschrijf? Ik zei, nou eigenlijk wel graag, als je dat doen wil. In een testament bedoel ik, hè. Maar waarom gebeurt zoiets? Je moet toch ook zonder kunnen? Dat kan ook best. Maar ja, het was ook voor mij ook, maar voor hem was het ook zo. Was het ook hetzelfde idee. Dit is mijn leven, dit is mijn traditie. Die zijn er voor mij geweest die dingen bestudeerd hebben, die ze geleerd hebben, die ze vastgelegd hebben. We hadden wat een groot respect voor de schrijvers, dat ze dat überhaupt konden. Dingen zo onder woorden brengen op schrift. Ik vind het ook erg moeilijk eigenlijk om te doen. Zeker als het van de grond af aan gebeuren moet. Enzovoort. Maar het was zijn wereld. En voor mij geldt dat nog. Ik zal er niet graag afstand van doen. Al staat het in de weg, er staat de stof te vangen en ben ik er allergisch voor. Het is allemaal heel vervelend. En ja, ik ben al zo klein bij huis, roep ik altijd. Dat meen ik dan ook nog, eigenlijk. Maar waar laat je dat spul maar om het nou weg te doen? Nee, het is mijn leven, het is mijn wereld. Wij zijn niet zomaar iemand die uit een kerkgenootschap is weggelopen of eruit geschopt of wat dan ook, maar die voor zichzelf is begonnen. Wij staan in de traditie van al die ketters die altijd met weinig of met velen buiten de instituten stonden. Maar wel met de Bijbel in de hand. En als ze dan gelijk hadden, dat is een ander verhaal. Maar fundamenteel hadden ze gelijk. En daar gaat het maar om. En dat is een ruim... In het Engels bestaat er trouwens een uitdrukking voor. Dat heet de Pilgrim Church. Men kent of de uitdrukking helemaal niet, of men weet wat eronder verstaan wordt. De Pilgrim Church bestaat uit die lui... Je weet wat een pelgrim is in de volksmond. Een pelgrim is iemand die zo zijn eigen weg gaat. Die buiten de maatschappij staat en die voorbij komt. Onderweg naar Santiago of waar hij maar naartoe gaat. Maar je kan niet schelen waar naartoe. Maar die hebben hier, u weet wel, die van waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Het hoofd omhoog en hand in hand. Wij gaan naar Santiago di Compostela of zoiets. Waar we maar, pelgrims, hebben u het idee nou? Met zo'n stok, weet je wel, lopen ze dan. Hebben ze wel eens gezien? Onderweg. Ik was blij dat ik op de motorfiets zat. Jongens, ze net lopen hoor, naar Santiago. Maar goed, zijn onderweg, pelgrims zijn onderweg. En de Pelgrim Church, dat zijn die christenen die niet mee hobbelen in de draaimolen van de kerkelijke instituten, maar die zo in hun eentje en in volle tevredenheid, hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, onderweg zijn door het leven met de Heer. Gewoonlijk worden ze de ketters genoemd. Die lui. Dat is de Pilgrim Church. Zoek het maar eens op. Ik geloof dat ik het niet zo lang geleden ook u gezegd heb. Dat is de naam ook van een boek. Ik geloof dat het nu in zijn geheel op internet staat. Althans in het Engels. De Pilgrim Church. Van meneer Broadbent. Een van de broeders van de Engelse vergaderingen trouwens. En die dan al die groeperingen bespreekt die in de loop der eeuwen dan toch de bladzijden van de geschiedenis gehaald hebben. Die namelijk buiten het kerkelijke instituut stonden, onvermijdelijk als ketters beschouwd werden, maar die met de Bijbel in de hand zo hun eigen weg gingen. De man probeert daarmee te zeggen dat de vergadering van gelovigen niet door Darby is opgericht, maar al 1800 jaar eerder. Maar goed... Nee, daar maak je niet zo'n punt van. Maar waar het om gaat is dat die term Pilgrim Church, dat is bekend. Dat is maar niet bij de gelegenheid, per gelegenheid met een jaartal een groepje. Het is altijd geweest. En de zogenaamde kerkenvorming, ja, dat is gewoon een beetje uit zijn voegen gebarsten in die dagen, omdat de Rooms-Katholieke Kerk zelf het nogal bond maakte. En toen ontplofte de zaak. Maar daarvoor was het ook, daarvoor waren er ook die met een Bijbel hadden. En zelf daarmee bezig waren. En predikten een persoonlijke relatie met de Heer. En zo is het altijd gebleven. En hoe het heette, hoe het benoemd is geworden, ja, dat is vaak niet prettig. Dat het vaak ook ontaard is... Omdat ja, als er geen opgelegde regels zijn, dan loop je het risico dat je de een of andere gek binnenkrijgt die een grote mond opzet en dan loopt iedereen erachteraan. Hadden we het al eens over Hitler gehad eigenlijk? Nee, dat is niet religieus, maar dan heb je dus het voorbeeld van een gek die een grote mond opzet waar dan iedereen achteraan loopt. Nou, dat krijg je dus ook in godsdienstige kringen. En ook in de zogenaamde Pilgrim Church kwam dat ook wel eens voor, dat het uit de hand liep. En sommige van die lui zijn ook ontaard in een volstrekt star kerkgenootschap. Very exclusief. Exclusief had ik moeten zeggen natuurlijk, maar vooruit. Ja, dat is allemaal gebeurd. Maar neemt die weg dat er altijd zo'nzelfde traditie, een doorgaande lijn is van mensen zoals u, mag ik hopen. En in ieder geval zoals ik. Die daar nergens wat mee te maken heeft, die er buiten staat met een Bijbel. En die gewoon zegt, net als Billy Graham, de Bijbel zegt. En dat is het dan. En dat er zoveel anderen zijn die het ook zeggen, En dat er een boekenkast vol staat met weet ik hoeveel boeken. Waar het ook in gezegd en geschreven, dat mag dan zo zijn. Maar dat zijn niet de bronnen. De bron is het woord van God. De Bijbel zegt. En dat daar een hele wereld achter zit. Ja, echt wel. Een traditie. Dat zou je gedacht zijn. Hoe groot die en hoe sterk die traditie is. En dat nog steeds tot in onze dagen. Mensen zo, zoals ik nu hier kan staan met de Bijbel in de hand. En zeggen de Bijbel zegt. En hier staat en hier staat. En dat is het dan. Waar blijft dan de tucht? Ja, wat je ook nodig hebt. De Heer zal erin voorzien en doet dat ook. En 1 Korinthe 11, ben er gauw aan voorbij gegaan. Maar daar wordt zelfs door de apostel Paulus gedreigd. Dat als je echt niet weet te gedragen en zorgt voor ophef, dan wel rebellie binnen de groep van gelovigen, loop je het risico dat de Heer je wegneemt. Dat is wat het vindt in de Bijbel, hoor. En als je het niet nodig vindt, och dan niet. Dan moeten al die anderen maar leren dat te verdragen en zich daartegen wapenen en er eventueel zich van afkeren. Want dat staat ook menigmaal in de Bijbel. Je hebt geen gemeenschap daarmee, keert u van hen af, heb ook een afkeer van deze, enzovoorts. En wat de zogeheten ambten betreft, daar waren we in de vorige zitting bij terechtgekomen, wat de zogenaamde ambten betreft. In de Bijbel, volgens de Bijbel, is daarin ook een traditie die ook aangeduid wordt met de term oplegging der handen. Want Paulus schrijft ook aan Timotheus. Dat hij zal trouw zijn aan de gave die hem is gegeven. De gave Gods, dat is 2 Timotheus 1 vers 6, om eens wat te noemen. 2 Timotheus 1 vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is. En ik heb u gezegd, die is zo'n gave, dat wil zeggen een job, een baan. Een loopbaan die u voorgesteld is. Dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. En oplegging der handen, de enige echte betekenis van de term is de overdracht van iets. Dat is traditie. Wat heb je dan? Paulus legde Timotheus de handen op, dat, of hij dat letterlijk gedaan heeft. Ik heb er mijn twijfels over. En er staat niet in de statuten dat ik dat letterlijk moet geloven. Ik heb er dus mijn twijfels over of dat letterlijk is. En, daarna, en als het letterlijk is, maakt me dat ook niks uit trouwens. Want waar het om gaat, is de overdrachtelijke betekenis ervan. En wat is die? Dat is die van overdracht. Wat ik heb, geef ik jou. Kan je nog navragen aan je magnetiseur? Dat mag natuurlijk niet. En die heb ik ook niet. Maar ja, Het idee is, over mijn gezondheid geef ik aan jou. Mijn genezing geef ik aan jou. En ze hebben een bijbeltekst erbij, er is kracht van mij uitgegaan, zeggen ze dan. Enzovoort. Maar die begrijpen er niet zo heel veel van. Maar toch, de kern klopt. Over de hoge priester op grote verzondag legt zijn handen op de bok. En legt daarmee de zonde van het volk dat hij, de hoge priester vertegenwoordigt, op de bok. En die wordt de laan uitgestuurd. Of ja, de een, de ander niet, de ander wordt gedood. Maar ja, zijn leven wordt gebracht in het heiligdom. Maar het is overdracht, daar gaat het me nu om. En Paulus schrijft ook aan dezezelfde Timotheus, moet ik weer zoeken waar dat staat. Oh ja, dat is 1 Timotheus 5 vers 22, twee bladzijden eerder. Legt niemand haastelijk de handen op. En dat betekent niet dat hij het langzaam moet doen. Dat betekent dat hij er eerst goed over na moet denken voordat hij het doet. Want iemand de handen opleggen is iemand aanstellen. Is het overdragen van verantwoordelijkheden. Dat is handen opleggen. En mijn vader zei dat, ja, dat kan je nou wel doen. Iemand wat overdragen, maar dan ben je het kwijt. Dan moet je het loslaten. Dus je moet niet iemand haastig de handen opleggen. Staat er trouwens ook bij. Namelijk dat je goed moet oppassen, want van onbetrouwbare mensen is gewoonlijk al lang bekend dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat hebben ze al bewezen. Die moet je geen verantwoordelijkheden overdragen. Je moet het bij voorkeur overdragen aan mensen die inmiddels bewezen hebben betrouwbaar te zijn. Dat is, leg niemand te haastelijk de hand op. Maar dat overdragen van verantwoordelijkheden, dat is toch gewoon het aanstellen in een bepaalde functie. Nou, zo werkt het. En in de rudimenten daarvan vind je in sommige kerkgenootschappen, bij de aanstelling van predikanten, dat de voorgaande predikant en nog eens een andere predikant, dat die hun handen leggen op de nieuwe aangestelde en dan voor hun bidden enzovoorts, oplegging der handen. En ik heb daar niks tegen, behalve dan dat, ja, het is een beetje uit het verband gerukt, want de man wordt niet aangesteld door die andere predikanten, maar gewoon door de kerkraad. Of waardoor dan ook maar. Of door de directie van het zendingsgenootschap waar hij gesolliciteerd heeft. Of wat het maar was. Dus het is een beetje tweeslachtig eigenlijk. Maar in de Bijbel vind je alleen maar dit. Daar vind je niet de instituten. Daar vind je overdracht van verantwoordelijkheden. Maar ook kennis natuurlijk. Maar van verantwoordelijkheden van de een naar de ander. En Paulus was degene die Timotheus aanwees. En die Titus aanwees enzovoorts. En Titus was weer degene die op Kreta dus weer een andere moest aanstellen. Dat is het volgende Bijbelboek. Dat is puur traditie. Onderrichten in de gang van zaken. Zo doen we dat. En dat is het dan. En daarna moesten ze zich er maar mee zien te redden. In Hebreeën hoofdstuk 6. Tot slot. In Hebreeën hoofdstuk 6 lezen wij in vers 12. Opdat gij, dan sla ik drie woorden over, of vier. Opdat gij navolgers zijt dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Nou, beter kan ik het echt niet zeggen. Wij zouden navolgers zijn van degene die door geloof en langmoedigheid, want je hebt er een lange moed voor nodig, de beloftenissen beërven zullen. En meteen wordt Abraham genoemd. En die heb ik er straks uit het hoofd genoemd, uit Romeinen 4. Wij zouden wandelen, niet maar van Abraham afstammen, maar wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. En hier in Hebreeën, hoofdstuk 6, wordt vervolgd in Hebreeën, hoofdstuk 11. Ja, en dat zou misschien voldoende zijn om dit zo te zeggen en daarmee te laten. Het wordt vervolgd in hoofdstuk 11. Ik bedoel, in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën wordt uiteengezet, systematisch nogal, voor zover de Bijbel iets systematisch doet, dat wij als gelovigen nou eenmaal niet leven onder de wet of onder wet in het algemeen. Wij leven niet onder wet. Wij leven niet onder het oude verbond. Wij zijn dus ook niet religieus en dus ergens aan gebonden. Wij zijn vrij. Wij leven namelijk onder het nieuwe verbond. 10 hoofdstukken lang. Wij leven onder het nieuwe verbond en Christus, wij kennen Christus onze verlosser en hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Wij zijn in Christus, wij naderen tot zijn troon, wij zijn in zijn dienst, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet van het oude. Maar nou de vraag is, het oude verbond kent zijn instructies, doe dit, doe dat, doe ze niet zo, kent zijn wetten, zowel de protocolaire, hoe heet dat, rituelen, als ook sociale wetten. Maar nou het nieuwe verbond, hoe moet dat dan? En op het moment dat dat moet gaan uitgelegd worden, omdat dat gewoon in het systeem past, heb je alleen nog hoofdstuk 11, en 12, maar je hebt hoofdstuk 11. Ik bedoel, dan komt er niks. Hoe moet dat in de praktijk? En dan zegt Paulus, nou, doe het maar zoals die gelovigen die je kent uit het verleden. Want door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. Men denkt tot vandaag dat Abel het niet goed deed maar dat Kaïn een fout maakte bij zijn offer. Dat hij een verkeerd offer bracht, dat het bloedig had moeten zijn en dat was het niet. En dat van Abel weer wel. En dan denk ik, met excuses voor dat ik het natuurlijk weer veel te kort door de bocht zeg, maar dan zeg ik, nou, het is leuk bedacht, maar hier staat wat het verschil was tussen het offer van Kaïn en Abel. Staat door het geloof heeft Abel een beter offer aan God geofferd dan Kaïn. Elders zou dat geheten hebben, dat offer van Kaïn was met geloof niet gemengd. Met dank voor de uitdrukking aan Hebreeën 4. Dat is het enige verschil. Heb je dat? En hoe dat eruit zag in de praktijk? De Heer zelf stak het offer van Abel aan, want ze hoort dat, maar de Heer stak het offer van Kaïn niet aan. De rook waaide dus niet naar beneden, er was helemaal geen rook, hij moest het maar zelf aansteken, want de Heer had er geen belang bij. Dat is Bijbels. En het andere is weer een wettische verklaring. Hij deed het niet goed. Hij heeft zich niet aan het protocol gehouden. Hij heeft een verkeerd offer gebracht. Of zijn altaar verkeerd gebouwd. Of wat dan ook. Of hij had zich niet lang genoeg verootmoedigd van tevoren. Of wat het maar was allemaal. Maar dat staat allemaal niet in je Bijbel. Er staat gewoon, Abel heeft door geloof een beter offer. Als je het van de andere kant benadert, dan heeft het Kaïn heeft door ongeloof een slechter. Namelijk helemaal geen offer gebracht. Enzovoort. En doe dat dan maar na. Wat doet een gelovige? Die offert zijn eigen lichaam als levend en heilig Goden welbehagelijk offer. Dat is Romeinen 12, de eerste versen. En dus bij ons traditie. Is de evangelische traditie. Wij kwamen niet tot geloof, wij kwamen tot overgave. Dat komt omdat de prediking ook zo was. Niet maar gericht op geloof, maar op overgave. Mensen zeiden, ik ben tot overgave gekomen, of er werd verteld, er kwamen er zoveel tot overgave. En dat is echt waar. Dat is het jargon. En niet, ik heb hem bekeerd tot het christendom. Echt niet. Wij bekeren ons trouwens nooit tot het christendom. Als we ons al bekeren, is het tot de Heer. Maar niet tot het christendom. Echt niet. En wij worden navolgers van degene die in geloof wandelen. Echt. Nou ja, en door het geloof is Henoch weggenomen geweest. En door het geloof heeft Noach, want die deed dan wat. Dat is de eerste die wat deed, hè. Echt iets wat helemaal niet religieus was. Hij bouwde een schip in zijn achtertuin. Zoiets. Door het geloof, vers 7, heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. Die zin die lijkt heel veel op die van Genesis 12. De Heer had tot Abraham gezegd. Daar in hoofdstuk 5 weer. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En hier door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Want God spreekt per definitie over dingen die nog niet gezien worden. Over de toekomst. En Noach was er door vermaand en bevreesd geworden zijnde, heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij geloofde het gewoon wat God zei. En hij deed dus ook wat God zei. En hij bouwde dat schip, de ark, door welke hij de wereld heeft veroordeeld. Toen werd hij ook een pelgrim. Hij wist dat die wereld van tijdelijke aard was. Hij ging er als het ware naast staan en timmerde een schip. Ja. En is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En zo is het maar net. Dat is leven uit geloof. Nou, zo deden zij het en zo doen wij het ook. Wat maar voorhanden komt. Door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam geweest om uit te gaan naar een plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. En wij moderne mensen moeten allemaal weten waarheen de weg leidt. Daar heb ik nog aan die grote Nederlandse filosofen te danken. U weet wel, die Nederlandse filosoof, Mieke Telkamp. Waarheen leed de weg die wij zullen gaan? Ja, ik weet het ook niet. Kwijt ook nooit, zeg je dan, hè? Kwijt ook nooit. Maar goed, waarheen, waarvoor, enzovoort. En soms denk ik dan heel rigoureus, denk ik dan, nou, dat zie je toch. Nou, naar het graf, naar de dood. Gaat helemaal nergens naartoe. Of daarachter nog wat is. Nou, fundamenteel niet, nee. Iemand zei, met de dood is alles uit. Ja, ongeveer wel. Alleen krijg je dat nog even te zien ook nog. Maar, echt wel. Men zal echt wel tot verantwoording geroepen worden. Hier rust, ja. Maar ze worden allemaal nog een keer wakker, minstens één keer. Dat in elk geval. Maar goed, wij mensen weten verder niet waar wij komen, de Heer roept. En hoewel hij zegt dat hij een erfenis voor ons bewaart in de hemel, en dat wij een kroon zullen ontvangen als wij tenminste hem dienen. En we zingen dat een kroon zeer schoon wacht ons aan Gindse kust. Zo van, het is ergens ver weg, dan moet het over zee zijn. Dus Gindse kust heet het dan. Het is niet de Bijbelse term, maar Gindse kust. Vooruit dan maar weer. Maar we hebben het niet gezien. En zodra iemand zegt, maar hoeveel mag een kroon? Bovendien weet je wat zo'n ding weegt op je kop. Je zal er maar mee gestraft worden met zo'n ding op je hoofd. Hè? Dus daar zit je ook niet echt op te wachten. Een broeder zei dat een keer. Ja, die zei, maar daar doe ik het toch niet voor. Zeggen, ja, nou, dat is nou het punt. Nou moet ik uitleggen wat die kroon inhoudt. Maar hoe kan je dat? Wij weten niet waar wij komen zullen. Wij weten hoe het heet. Beulah Land, zingen de Amerikanen. Het beloofde land vertalen wij. Kanaan, ik kom eraan. Maar dan wel een hemels Kanaan, een hemels Jeruzalem. Maar u begrijpt toch dat dit allemaal metaforen zijn. Want wat het echt is, weten we niet. Nee, er is nog rouw, nog gekrijt, nog dood zal meer zijn. En hij zal de tranen van de ogen afwissen, dat staat er. Maar eigenlijk, die dingen worden ook gezegd over ons leven nu, hoor. Want het gaat over het nieuwe Jeruzalem, waarvan we al lang burgers geworden zijn. Uit Openbaring 21 was dat. Nou, enzovoort. Wij weten dat niet echt. En Abraham moet ook wel de gedachte hebben, moet een land zijn waar je haringen de grond. Nou ja, haringen, tentankers de grond. Haringen, dat lijkt me op Urk begrijpen ze dat niet, hoor. Maar goed, maar dat je haringen, tentankers de grond in kunt slaan enzovoort. Zo'n land zal het toch wel zijn. En waar je schapen kunt laten grazen enzovoort. Maar verder wist hij het ook niet en dat is wat hier staat. Hij wist het niet en wij weten het ook niet. Niet echt. Maar de Heer heeft het ons beloofd. En dus gaan we op weg. Ja, en zijn wij pelgrims. En dus door het geloof heeft hij een leven lang in tenten gewoond. Niet dat hij de uitvinder is van de tent-evangelisatie. Dat is veel recentere uitvinding. Maar hij heeft zijn leven lang in tenten gewoond. Alsof hij onderweg was en dat was ook zo. Naar een land wat de Heer hem zou geven. En dat de Heer hem dat land zou geven wist hij ook wel. Maar hij wist ook dat dat nog in de verre toekomst lag. Dus woonde hij in tenten en het werd traditie in de familie. En dat is wat het is, hè? Nou, en zo verder. En ze worden ons tot voorbeeld gesteld en dat is het enige wat wij hebben. Voorbeelden. Rolmodellen. En daar staan wij in. Zodat je niet lelijk moet denken over traditie. Je moet alleen lelijk denken over dode traditie. Een traditie waarin men alle risico's uitsluit, waar alles dichtgeplamuurd wordt, waar geen open plek meer in is, geen in- en uitgang en geen plekje vrij op de tafel. Daar moet je bang voor wezen. Want dat is moordend. Leven en vrijheid, het is nog steeds de maand mei. Leven en vrijheid zijn verwante begrippen. Het andere woord dat erbij hoort is verantwoordelijkheid. En traditie heeft de neiging om een mens gevangen te nemen. Maar ik hoop dat u vandaag begrepen hebt dat de traditie waarin wij staan er één is van de ultieme vrijheid. En van de verantwoordelijkheid, want die verantwoordelijkheid is de kern van die traditie. En hoe we die verantwoordelijkheid dragen, ja, dat is inderdaad tijdgebonden. Dat tijd is eigenlijk niet eens het goede woord. Ik had moeten zeggen, is gebonden aan de omstandigheden. Aan de tijdgeest noemt men het ook wel, omdat het toch een ongrijpbaar begrip is. Er zijn dingen die nou eenmaal veranderen. Maar die dingen die ik vandaag genoemd heb, zijn zeer bazaal en die veranderen niet. Dat is dat woord van God. Daarom heb ik ook niks op met nieuwere Bijbelvertalingen. Waarom? Dus het enige ding wat niet verandert. Waarom moeten wij er dan zo nodig aan sleutelen? Laat het maar staan met de erkende fouten die erin staan. Dan leggen we wel een briefje in met de errata, weet u wel, zo deze dat vroeger. Een briefje erbij of we schrijven in de kantlijn er iets erbij van dat het eigenlijk fout was of zo. Of dat het op een misverstand berust. En dat is goed overzien. Op een gegeven moment ben je daarmee klaar. Dan is je Bijbel versleten, moet je overnieuw beginnen. Dat is, zo gaat het mij. Maar alsjeblieft, doe me niet een andere vertaling. Laat het er nou eindelijk een keer bij. Dat woord verdwijnt niet. En eerlijk gezegd, onze liederen ook niet. Het verschijnsel dat wij als gelovigen ons uitdrukken, onze gemeenschapszin, onze verbondenheid, uitdrukken primair in onze samenzang. Ja, dat deden ze officieel in de dagen van de tempel ook. In de dagen van David al en in de dagen van Salomo enzovoort. Dat wordt collectief gezongen. Dat is specifiek Bijbels. En daarna specifiek christelijk. Dat is wat het is. Omdat het, natuurlijk zijn het metaforen, maar dat is omdat het de uitbeelding is van onze verbondenheid. Dat we met elkaar als met één mond als het ware, dat heet zingen, als we het met elkaar doen met één mond. Dat we met elkaar met één mond de Heer groot maken, hoe dan ook. En dat is ook, voor de verkondiging is dat nuttig. Zoals gezegd, ik heb het net nog even gelezen in het grote boek over inwendige zending. De samenkomsten beginnen met samenzang, want het evangelie wordt gepredikt in lied en prediking. Was ik zojuist nog even. Lied en prediking. En van Johannes de Heer hangt het citaat in die tent aan. Die zijn ze net aan het weghalen, zie ik. Maar er hangt een citaat van dat hij zei, ik wou dat elke predikant een zanger was. Want het gezongen woord beklijft beter dan het gewoon gesproken woord. Vanwege het ritme en de klank die erin zit. Als het goed gedaan wordt, wat lang niet altijd het geval is, maar als het goed gedaan wordt, beklijft het. En zo is het maar net. Dat is de belangrijkste traditie die wij hebben. En wat daarvan overblijft is dat we ons dus onder al die omstandigheden altijd bewust zouden zijn dat we inderdaad verbonden zijn met een levende God die zijn oog op ons gevestigd houdt, die voor ons zorgt, die weet wie we zijn, die weet wat wij nodig hebben, die onze loopbaan heeft voorgesteld en die van ons in essentie verwacht dat wij ook daadwerkelijk die loopbaan lopen in afhankelijkheid van hem en ziende op hem. En alle menselijke overleggingen en regels kunnen daar alleen maar afbreuk aan doen. Zo is het. Ik zeg niet dat je impulsief moet zijn. Ik zeg niet dat je het niet moet nadenken. Je moet niet te impulsief zijn en je moet wel degelijk nadenken. Maar je moet je door menselijke overleggingen ook nergens van laten weerhouden. En het belangrijkste is, je moet je voeden met dat woord van God. Dat verandert ons denken, ons gemoed heet dat. En dat doet ons verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God is voor onze levens. Zo staat het zwart op wit en daarmee daarvan basta. Punt betekent dat. Meer is er niet. En dat betekent, het is een soort dropping. Je weet wat een dropping is. Ze zetten je midden in de nacht ergens uit een kar, tegenwoordig een auto, maar ze zetten je ergens neer en zeggen, ritje. En je weet niet waar je bent en je moet maar zien dat je op je bestemming komt. En zo is het met ons ook. Mijn vader zei gewoon een keer tegen me, een van de laatste dingen die ik van hem hoorde trouwens, die zei, ik geloof dat de Heer ons maar een beetje laat aanmodderen hier. Het was niet uit Gods zwartgalligheid, dat kan ik u verzekeren. Maar hij zegt gewoon, ritje. Dat wil zeggen, maak er wat van, tot handeling totdat ik kom. En wat hij tegen, wat voor Petrus gold, gold voor ons allemaal. Maar dat was Hebreeën 12. Dat is het vervolg van dit hoofdstuk 11. Dat is, laat ons dan met leidzaamheid, 12 vers 1, de loopbaan lopen die ons volgen. En leidzaamheid is niet als een slappe hap. Dat denken wij in Nederland. Leidzaamheid is leidenschaft, zoals de Duitsers het woord nog kennen en uitspreken. Leidenschaft. Dat is met passie, met volledige inzet, met overgave. Heb je dat? Ook met, dat is ook dat van één ding. We gaan ervoor. En dat is wat het woord leidzaam betekent. Ook wat betekent bezit uw ziel in leidzaamheid. Dat betekent niet ga in je leuster zitten en laat het allemaal maar voorbij komen en trek je er niks van aan. Wees vooral geduldig, want eens houdt het op. Het is precies het tegenovergestelde. Het wil zeggen, wees actief, want eens houdt het op. Je hebt nu nog de kans en de bedoeling is dat je de rest van je leven de wil Gods volbrengt in plaats van de wil der heidenen. Zo staat het in de Bijbel. Met leidenschaft en met genoegen citeer ik een van onze rolmodellen, Johannes de Heer. Die zei, Beter versleten dan verroest. Heb je het niet? Gaan ervoor. Want dat is waartoe de Heer ons geroepen heeft. En het is onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman. En zorg dat je binnen de lijntjes blijft en dat je houdt aan de formulieren, de statuten en dat soort dingen meer. Dat je geen strafpunten oploopt onderweg. En je licentie wordt ingetrokken, je geëxcommuniceerd wordt. Waaruit in vredesnaam? Als je één keer in het lichaam van Christus bent, dan kan je echt niet meer uit, hoor. Niemand, zei de Heer, zal ze uit mijn hand rukken. Hoezo? Ziende op Jezus, dan kan je over water lopen, heeft Petrus mij verzekerd. En dat is het dan. Hij had ook maar één ding voor ogen, zijn rolmodel. Wees dan navolgens Gods. En sta in de traditie, zo heet dat. De traditie. Het is de traditie van de circuit riders. Kent u dat? Circuit riders. Engelse term. En in Amerika weten ze precies wat het betekent. De circuit riders zijn degenen die rijden op een paard, wel te verstaan. En het circuit is het circuit dat ze afleggen. Dat wil zeggen van dorp naar dorp en van stad naar stad en van waar het maar was. Op een paard met de Bijbel bij zich en overal waar ze kwamen prediken zij. En mijn vader noemde zich, ik weet niet zeker, bovendien heeft hij nogal boeken zijn stempel gezet. Waarom dat in het rood was, weet ik niet. Maar er staat J.B. Kleine Hanevel, ter onderscheiding van zijn oudere broer Jo. Jacob heette hij dus. J.B. Kleine Hanevel, reizend evangelist. Ik ben erachter, hij heeft me nooit verteld, maar ik ben erachter gekomen dat hij ook die titel gewoon had overgenomen van Kits. Reizend evangelist. Die man die reisde met een auto en beschikbaar gesteld vanuit de Engelse Open Air Mission. Nee, in de 20er en 30er jaren. Reisde met een auto rond waarin hij kon slapen en overnachten. En dan overdag, dan zette hij hem ergens neer en dan klapte die auto open naar beneden en naar boven. En dan stond hij te zingen met zijn vrouw. En dat was het dan. Reizend evangelist. Wat weet je dat? In Amerika de circuit riders. Nee, in de 18e eeuw al. In de dagen dat de Amerikanen nog een staat moesten worden en onafhankelijk moesten worden. In de dagen meteen na Wesley, maar Wesley was daar ook in betrokken. In circuit rider enzovoorts. Een beetje een zwervend bestaan. Het komt niet veel meer voor. Er is ook in onze dagen niet veel ruimte meer voor. En wij zijn er ook niet toe opgeleid. En we hebben ook niet een levensbeschouwing die dat toelaat. Hoewel ik ze ken. Tot vandaag. Maar, weet u, een loopbaan lopen. En wat er ook gebeurt, is maar één boodschap. Namelijk dat van het woord van God, dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat we dat nog maar lang mogen nazeggen. Van de Heer nazeggen. En Petrus nazeggen. En Paulus nazeggen. En zovelen die ons zijn voorgegaan. Niet opgesloten in een traditie, maar vrij. En in een traditie van vrijheid, maar van dienstbaarheid aan God die gesproken heeft. Dat is wat ik u toewens. En daarvoor zullen we hem danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons oproept om tot u uit te gaan buiten de legerplaats, om uw smaadheid te dragen, maar ook om daar die loopbaan te lopen met leidzaamheid, maar ziende op u, opdat wij een voorbeeld zouden hebben om na te volgen. En we danken u dat waar wij dat doen en in dat spoor wandelen en dus in die traditie leven, dat we daar zijn en leven in overeenstemming met uw wil. Want dit is wat wij zeker weten uit uw woord, dat u ons datzelfde woord hebt toebetrouwd en gezegd hebt, doet handeling totdat ik kom. Dat u ons gemaakt hebt tot priesters van dit nieuwe verbond en dat u ons geroepen hebt tot koningschap, eveneens onder ditzelfde nieuwe verbond. Dat wij gezanten zijn van Christus wegen. En iedereen om ons heen mogen oproepen, laat u met God verzoenen. En aan iedereen om ons heen zouden getuigen van wat u in uw woord aan ons hebt geopenbaard. We danken u dat we daardoor lichtdragers geworden zijn. En dat wij op wat voor wijze dan ook, maar in alle bescheidenheid, betrokken mogen zijn in uw werk. Een werk waarbij u uit deze gevallen en duistere wereld een volk verzamelt voor uw naam. En wij danken u, Vader, dat wij als eerstelingen daar deel van mogen uitmaken. Dat we eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond. En dat via ons voor altijd gedemonstreerd zal worden dat wet niets vermag, maar zwak en onprofijtelijk is, maar dat genade en de kracht daarvan wat vermag, omdat het ons maakt tot uw kinderen en uw dienstknechten en tot erfgenamen van uw betere beloftenissen onder het nieuwe verbond. Wij danken u dat u ons daarmee ook deze dag wilde confronteren. En ons wilde voorhouden dat wij staan rechtstreeks onder uw gezag. Dat wij staan rechtstreeks in uw dienst. En dat wij onderling onze eenheid en gemeenschap beleven daar waar wij onze levens wijden aan u. Weest u dan ons nabij en geeft u ons die genade en die barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd, opdat wij daadwerkelijk mogen wandelen naar uw voorbeeld en daarmee tot eer van uw naam. Amen.